Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 18 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 18, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet verheffen zou. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou afwijken. En hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden en smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En ik ben roemende onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten, anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest, vergeef mij dit ongelijk. Want ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en ik zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden, hoewel ik u overvloediger beminnende minder bemind word. Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand dergene die ik tot u gezonden heb van mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden en den broeder meegezonden. Heeft ook Titus u van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in tegenwoordigheid Gods in Christus en dit alles geliefde tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wil, dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toren, gekijf, achterklap, opblazingen, opgeblazenheden, beroerten, opdat wederom als ik zal gekomen zijn, mijn God, mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. O Heren, mocht gij ons een heilig besef geven van uw heilige tegenwoordigheid. Mocht gij daar ons onder vernederen en ons geven dat we vol eerbied vervuld worden als wij het heiligdom van uw woord binnentreden. O Heere, dat kan alleen in Christus, want buiten Christus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. En als we dat zouden beseffen, o Heere, dan zouden we niet zo lichtvaardig voortleven, maar dan zouden we u zoeken bij dagen en bij nachten, omdat we maar één ziel te verliezen hebben en ziel verloren is al verloren. Heere, mocht gij ons ook deze morgen daarbij bepalen, maar niet alleen dat, maar ons arresteren, opdat we niet in die goddeloze loop zouden voortgaan en doorgaan, totdat gij zegt het is genoeg, maar dan voor eeuwig te laat, o Heere, want als gij zegt het is genoeg op die scheiding van tijd en eeuwigheid, dan moeten we ons leven verwisselen met het eeuwige. Heere, dat kan alleen als we in Christus geborgen zijn, dat kan alleen als we u kennen, de enige en waarachtige God in Jezus Christus die gij gezonden hebt. O Heere, laat ons niet aan onszelf, aan het goeddunken van ons eigen hart over, want wij doen niks anders van nature om verloren te gaan. Maar mocht gij ons door uw woord en geest bearbeiden en dat we zouden komen tot die waarachtige zelfkennis en tot die kennis waarin we gevallen zijn, o Heere, want wij zijn uit de ware kennis gevallen waarin gij ons geschapen hebt en nu zijn we in die dodende kennis gevallen des duivels. Maar mocht gij ons daar weder uit redden, uit verlossen, door die insprekende kracht der genade, die alle boeien verbreekt en die een ziel het leven geeft in Christus. Heere, mocht gij daartoe al uw gane getrouwe knechten nog aangorden, met kracht uit de hoge deze dag, en we geloven op grond van uw woord dat gij nog een kerk heb op aarde en dat gij nog getrouwe getuigen hebt om die kudde te weiden en te leiden in die grazige weide van het woord. O Heere, maar ook tot vermaning en bestraffing. En ook opdat daar de tucht in werking zou treden tegen de overtreders die blijven volharden in de zonde. Want, ach lieve Heere, ook al zegt uw woord dat een mens niks is, nochtans hebt gij mannetjes uit het stof verheven om de sleutelen des hemelrijks toe te passen waar dat nodig is. En dat is in de eerste plaats een liefdesmiddel, opdat degenen die dwalen wederom in het rechte spoor geleid zouden worden. Maar ook diegenen die daarin volharden in die ongerechtigheid en met name in de dwalingen, profane dwalingen, dat die afgesneden zouden worden. En daartoe heb gij gegeven de sleutelen des hemelrijks. O Heere, wat liggen ze in onze dagen ten neder te verroesten, ongebruikt, omdat we van u zijn afgeweken, omdat we politiek zijn, we gaan bedrijven, vanaf de kansel zelfs, in kerkenraden, politiek, kerkpolitiek. Heere, gij mocht het eens eruit rukken. En gij mocht diegene eruit rukken die daaraan profaan vasthouden en die dat opzettelijk in de kerk invoeren. O Heere, gij wilt alleen maar gediend worden door verloren zondaren die gij bedeelt met het geloof. We kunnen u met kerkpolitiek niet dienen. Wel de duivel, maar niet u. O Heere, mocht gij uzelf eens openbaren als die koning der kerk, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En mocht gij daartoe uw woord ontsluiten, onze harten openen voor uw woord, opdat het ingang mogen vinden, gedenk uw volk. Waarin ze zich ook bevinden, Heere, soms in die duistere krochten der aarde, helemaal, schijnbaar helemaal door u verlaten, zo moeten ze dat inleven, maar toch niet verlaten, want Heere, gij zijt altijd met uw kerk in de diepste diepte, in de grootste beprovingen, en gij verlaat uw kerk nooit, maar mochten we er heilig om verlegen zijn, om uw nabijheid te kennen, om in uw gemeenschap te verkeren door woord en geest, en om niet over de zonde te kunnen heen leven, maar altijd weer die vergeving in de vernieuwing zouden mogen ontvangen. O Heere, mocht gij daartoe werken, dat waarachtige berouw, zoals Petrus berouw hebbende naar buiten ging en bitterlijk te wenen. Lieve Heere, verhoog uw banier nog, opdat we daaronder mochten strijden en lijden, opdat we u alleen zouden bedoelen, daar een mens toch zich van zichzelf alleen maar bedoelen kan van nature. Maar als gij uw geest geeft, o Heere, dan zal alle lof opklinken uit het stof tot uw eer in Christus. En geef daartoe nog uw geest, die in alle waarheid leidt, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, mochten we het kennen en vervolgen te kennen. Gedenk overheid en onderdanen. O Heere, mocht gij de duivel geen zetel gunnen in al die overheden die, maar ach, ze vertonen meer de gestalte van de rijke mannen van de arme Lazarus. En ook in de kerken, lieve Heer, hebt de duivel een zetel gekregen. Maar mocht gij hem eruit jagen en mocht gij uw koninkrijk, mocht gij het uitzuiveren en uw koninkrijk vermeerderen. We bidden het u om Jezus' wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 2 Korinthe 12 en daarvan de versen 7 tot en met 10, waar wij nogmaals met u lezen. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij wijken zou. En hij heeft op mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden en in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Geliefden, het leven des geloofs gaat over bergen en door dalen. En dat wordt duidelijk in Gods woord getekend in het leven van al de Bijbelheiligen. En als het leven Christus is, geliefde, dan is daar kruisdragen aan verbonden, beproevingen, lijden, smaad en hoon. Want wat zij Christus hebben aangedaan, zullen zij ook Gods kinderen aandoen. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En Gods kinderen bevinden zich niet altijd op de toppen van de Libanon, geliefde, maar ook niet altijd in het dal of in de dalen der beproevingen. Hoewel de ware gelovigen nooit rust vinden aan deze zijde van het graf, want dit leven, geliefde, is een tranendal, en zeker voor degenen die God in de waarheid vrezen. Maar soms tilt de Heere zijn kinderen boven het stoffelijke, boven het vergankelijke, uit, en dan zijn ze boven het stof verheven. Dan blikken zij met Asaf in Gods heiligdommen, omdat de Heere hun die blik verschaft door het geloof om onuitsprekelijke dingen te aanschouwen en zich in God te verheugen met een onuitsprekelijke vreugde, geliefde. En dat is ten eerste door woord en geest, maar ten tweede ook door gezichten en openbaringen. Ga niet buiten het woord om, maar, geliefde, en zoals Johannes die openbaring op Patmos visionair kreeg te aanschouwen, zo geeft de Heere soms sommige kinderen, zijn sommige kinderen, uitnemende openbaringen van het zalige hemelleven. En dan worden ze daar bovenuit getild, zoals Paulus er hier van spreekt. En zulke uitnemende openbaringen, geliefden, zoals de drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, hebben ondervonden op de berg der verheerlijking. Daar hebben al Gods kinderen wel enige kennis aan. Hoewel er maar drie discipelen op de berg der verheerlijking aanwezig waren. Dus niet ieder kind van God ondervindt zulke uitnemende openbaringen zoals Petrus, Johannes en Jacobus mochten ervaren. Niet in die mate. Maar wel hebben al Gods kinderen kennis aan een geopenbaarde Christus. En dat is de voorafspraak, de noodzakelijke voorafspraak voor onze tekst van overdenking. En we overdenken de openbaring van Christus in drie thema's. Ten eerste tot rechtvaardigmaking. Ten tweede tot heiligmaking. En ten derde tot heiligmaking. Dus drie thema's. De openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking. De openbaring van Christus tot heiligmaking. En de openbaring van Christus tot heerlijkmaking. Geliefde, in Galaten 1 vers 15 en 16 getuigt een apostel van de openbaring van Christus. Namelijk dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren, waarvan hij ook getuigenis geeft in 1 Korinthe 15 vers 8. Waar Paulus spreekt: en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. En de geliefde, de bekering van Paulus is ons allen bekend. Op weg zijnde naar Damascus wordt Paulus van Tarsus, Saulus van Tarsus, van zijn paard geveld. En van zijn paard geslagen door een onmiddellijke interventie van Christus. En dan wordt hij als een blinde man naar Damascus geleid. En in de straat genaamd de Rechte. En daar verkeert Paulus 3 dagen en 3 nachten in gebed aan de troon van Gods genade. En daar heeft Christus zichzelf aan Paulus, aan Saulus van Tarsus geopenbaard. Daar in de Rechte straat heeft het Gode beliefd zijn zoon in een christenvervolger te openbaren. Tot rechtvaardigmaking, tot vergeving van al zijn zonden, van verleden, heden en toekomst. En dat was niet toevallig, geliefde, dat Paulus daar geleid werd in de straat der Rechten, want dat heeft ook een geestelijke betekenis ten aanzien van zijn verlossing in Christus, want Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. De bekering van Paulus, geliefde, is normatief voor al Gods kinderen. Gaat nooit anders. Niet qua omstandigheden, dat zult u begrijpen. De omstandigheden kunnen verschillen. Maar wel is Paulus' bekering normatief ten aanzien van het recht Gods. Aangezien al Gods kinderen geestelijk gezien in een weg van recht en op grond van recht verlost worden van de zonde, de banden des duivels, door de vrijmaking des zoons. Daarin verschilt geen enkele bekering. En als je anders bekeerd wordt, ben je van de duivel bekeerd. Of dan heb je jezelf bekeerd. Maar die van God bekeerd zijn, die van God geboren zijn, van boven geboren zijn, want dat is de wedergeboorte. Geliefde, dat gaat altijd door een weg van recht. Met verlies van al je eigen gerechtigheid die uit de wet is. Met verlies van die oude mens die onder de wet verkeert. En als het zo niet gaat, geliefde, dan ben je niet van God bekeerd. Dan ben je ook niet van God geleerd. Je moet die mensen maar eens spreken. En dan moet je maar eens de punten op de i zetten. Want daar gaat het over. God zet de punt op de i in je leven. Als die je echt gaat bekeren, dan zet hij de punt op de i. Ja. Heeft hij bij Paulus gedaan, heeft hij bij al zijn kinderen gedaan. Lees al de bekeringen van de Bijbel, heilige man. En dan zeggen ze, ja, maar Lydia. Nou, daar zette God ook de punt op de i. Daar zette God een punt op een sterfelijk mens. En hij opende haar hart die gesloten was. En een gesloten hart is de hel van binnen. Dus daar zette God een punt. Hij zegt tegen Lydia, ik wil heden in uw hart blijven. En geliefde, zo gaat het bij elk kind van God. Dan zegt God, dan openbaart hij zich als de grote sleuteldrager van de dood en van de hel. Ja. Dus de bekering van Paulus, geliefde, dat is niet een speciale bekering. Dat is een bekering die al waar al Gods kinderen kennis aan hebben. Niet qua omstandigheden natuurlijk. Maar wel ten aanzien van het recht Gods. En op bevel van Ananias laat Paulus zich dopen als teken en zegel van de afwassing van al zijn zonden door het bloed van Christus. En geliefde, dat is nou het grootste wonder wat een ziel te beurt kan vallen, namelijk dat Christus zich aan de ziel openbaart tot rechtvaardigmaking, zoals hij zich aan Paulus en al de Bijbelheiligen heeft geopenbaard. En zoals hij zich nog steeds openbaart aan de doden die zijn stem horen tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. Kijk, ik wil met het algemene geloof eens afrekenen, geliefde, in onze dagen. Het is allemaal een algemeen geloof. Hè? Algemeen, dat bedoel ik mee. Mensen zeggen te geloven en als je vraagt van ja, hoe ben je nou aan de geloof gekomen? Dan staat de wagen veel wat stil. Dan zeggen ze, ik ben gaan geloven, maar zo gaat het niet, hoor. Zo gaat het echt niet om. Dan zeggen ze, het zit toch maar in het eenvoudige geloof. Ja, 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 ja. Nou, het geloof is wel eenvoudig hoor, dat is waar. Het geloof is zo kinderlijk eenvoudig, geliefde. Maar als God er geen plaats voor maakt, dan zal er geen sterveling geloven. Als God een ziel niet uit de doden opwekt, je moet maar eens over zijn begraafplaats lopen. Dan bedoel ik dat niet onherbiedig. Maar dan moet je maar eens een begraafplaats betreden, dan moet je maar eens bij zo'n steen gaan staan en zeg je tegen zo'n dode, geloof je op. Hier een pepermuntje. Zou hij zijn hand uitsteken, denk ik. Dus daar moet een wonder geschieden. In onze dagen wordt er een geloof geleerd zonder wedergeboorte. Dan slaan ze heel de wedergeboorte over. Dan zeggen ze ja door het geloof. Oh ja. Mijn geliefde, als een ziel niet wordt wedergeboren en je wordt niet wedergeboren door het geloof, je wordt wedergeboren door de geest onze Gods, die Heere is en levend maakt. Dus de Heilige Geest doet een ziel wederbaar. En dan krijgt hij het geloof in Christus. Dus op de stemmen des Zoons van God wordt een ziel wederom geboren. Dan wordt hij opgewekt uit zijn geestelijke doodstaat. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Daar heb je de wedergeboorte. Wedergeboorte uit water en geest. En de vrucht daarvan is dat een ziel de gave des geloofs ontvangt en het voorwerp des geloofs omhelst. Dus er zit wel een hele andere orde in, wedergeboorte geloven. Kijk, als ze tegenwoordig zo spontaan tot het geloof komen, geliefden, dat is omdat er geen hindernissen, omdat de mens van nature geen hindernissen ondervindt op die brede weg des verderfs, dan kun je heel makkelijk geloven. Het is heel makkelijk om te geloven op die brede weg. Hè? Een beetje EO, een beetje RO. En een beetje hartkraai. Hè? Ja. Maar geliefde, laat je niet bedriegen, want je kunt beter 1000 keer twijfelen als jij geen 1 keer bedriegen wordt. Want ziel bedrogen, ziel verloren is alles verloren. We moeten allemaal net zo bekeerd worden als Paulus en al de Bijbelheiligen bekeerd zijn geworden. Van dood levend gemaakt worden, door God worden vrijgesproken van schuld en straf. En dan krijg je het geloof er maar bij, niet als een extra. Kan niet zonder geloof worden. Maar het geloof is niet eerst. God is eerst. Christus is eerst. Hij is de eerste. En zo zijn naam is, zo is hij. Ja. Maar dat is het grootste wonder, geliefde, wat een ziel te beurt kan vallen, namelijk dat Christus zich aan de ziel openbaart tot rechtvaardigmaking. En dat wonder van de rechtvaardigmaking, dat geschiedt niet door een bloot geloof. Niet door een algemeen vertrouwen. Ik lees wel eens mensen en daar schrik ik van. Dan zeggen ze, ja, ik vertrouw op het woord. Maar vertrouw je dan ook de God? De goddeloze verdoemd. Heb je dat wel eens geloofd? Ze vertrouwen allemaal op het evangelie. Ja. Maar geliefde, God is niet alleen barmhartig, hij is ook rechtvaardig. En als je die twee eigenschappen gaat scheiden door een eigen gemaakt geloof, dan zeg je, nou, ik vertrouw op zijn barmhartigheid. Heb je dan nooit vertrouwd op zijn rechtvaardigheid? Dan heb je een afgod. Dan hou je er een afgod op na. Dan zeggen ze, ik las pas van een man die veel boeken geschreven heeft. Hij zegt, ik ben erachter gekomen dat de zaligheid gelegen is in het eenvoudig vertrouwen op Christus. Oh ja. Nou, dat deden die dwaze maagden ook, want anders hadden ze nooit die weg gegaan. Anders hadden ze nooit die weg gelopen. Hè? Als ze niet vertrouwd hadden op het woord, als ze niet vertrouwd hadden op Christus, dan hadden ze nooit die bruidegom tegemoet gegaan. Nooit. Want dat kostte nogal wat, hoor. Dat kostte nogal wat. Dat waren die 7, die 10 maagden en ook die 5 dwaze maagden, dat waren keurige, nette meisjes. Kon je geen vuile vinger opleggen, dus ze hadden de wereld vaarwel gezegd. Ze hadden zich bekeerd en ze waren op weg gegaan met alle struikelblokken die ze hadden ondervonden. In het nachtelijk duister, het hadden ze doorstaan, ze waren wel in slaap gevallen, maar de wijzen ook hoor, de wijzen waren ook in slaap gevallen. En toen daar die stemmen klonk, ontwaakt gij die slaapt, want de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen waren ze alle opgestaan, ook die dwazen, die waren niet blijven liggen. Want ze verwachten de bruidegom. Dat was hun lust en hun leven. Maar ja, toen kwam het verschil openbaar. Toen zeggen die dwazen tot die wijzen, onze lampen gaan uit, geef ons van die olie. Kijk, dat hadden ze nou vergeten. Ze hadden die olie vergeten. Ze hadden die wedergeboorte overgeslagen. Ze hadden over het wonder van de wedergeboorte heen gestapt. Want in de wedergeboorte krijgt een ziel de Heilige Geest. En als je nou zonder die inwoning des geestes ten hemel denkt te kunnen reizen met een algemeen geloof, geliefde, dan zal je de deur gesloten vinden. Dan zal de koning zeggen, ik ken u niet, van waar gij zijt. En zo is nou in onze dagen, er wordt een geloof gepredikt zonder de wedergeboorte. En dan ben je net die dwaze maagden die olie niet meenamen, achten ze niet nodig, ze geloofden. Staat in Hebreeën, dan ken je de geest, je kan de hemelse gaven smaken, de Heilige Geest deelachtig zijn op een zekere hoogte. Hoor, denk erom. Niet zalig maken. Het goede woord Gods gesmaakt hebben, goed gekerkt hebben. Er zijn mensen die zeggen, ik heb zo goed gekerkt. Ik zeg, nou, weet je wat ik dan meestal zeg? Heb God het ook goed gehad? Ja. Ik heb het zo goed gehad, zeggen ze. Ik zeg, heb God het ook goed gehad? Maar dat kan allemaal bestaan. De hemelse gaven gesmaakt hebben. Mensen met grote gaven, welsprekendheid. Geleerdheid. Paulus had ook geleerd aan de voeten van Gamaliel. Had hij er wat aan? Niks. Was allemaal ballast. Hebt allemaal weg moeten werpen. Want met heel zijn geleerdheid werd hij van zijn paard gewipt. He? Je kunt tegenwoordig studeren voor dominee. Maar dan moet je allerlei knievallen voor de duivel maken. Dat is in onze dagen. Moet je allerlei knievallen voor de duivel maken. Kun je dominee worden. Ik heb er eens in jaren meegedaan. Maar geliefde, ik moest bekend om de 5 minuten moest ik van mijn zetel opstaan. En moest ik tegengetuigen tegen die valse doctrine. Waarmee je volgepompt wordt op die theologische scholen van vandaag. En er waren allemaal dwaze maagden die les gaven. Daar moest je iets van hebben. En er was er eens één, hij zegt, ik heb nooit geen tijd gehad. Een docent, hij zegt, ik heb nooit een tijd gekend waarin ik de Heer Jezus niet lief had. Ik zeg, nou, dan wordt het eens hoog tijd dat je ergens een vijand van God leert kennen. Moest ik weer opstaan. Kon het niet aanhoren. Ik zeg, dan wordt het eens hoog tijd dat je ergens een goddeloze van God leert kennen. Heel de school stond overeind. Dus die lessen die kon ik niet leren. Hè? Nee. Ik zeg, houd hier maar bij. Ik zeg, want dat is antichristelijk. Dus ik kon die studie niet volgen, want dan moest ik een knieval voor de duivel maken. Ik zeg, bedank je feestelijk. En er zijn er wat geliefden die zo dominee worden. En die hebben zich, zegt Huntington, van hun natuurlijke gaven beroofd. Want God heiligt alleen natuurlijke gaven. Geen aangeleerde lesjes. Hoor. Dus wat Paulus geleerd had aan de voeten van Gamaliel, dat heeft God niet geheiligd. Dat moest Paulus wegwerpen. Met een mannelijke wegwerpen. Nee. Als hij wederom geboren wordt, geliefde, dan worden de natuurlijke gaven die God je gegeven hebt, geheiligd. Maar niet aangeleerde lesjes. Vergeet het maar. Je hebt er niks aan. U zegt, bent u dan tegen studeren? Nee. Je moet in het woord studeren. Dat is het enige. Soterologie en polologie en weet ik het, polygamie en weet ik het wat je allemaal leren moest daar. Nou, daar leer je niks van. Ik heb er ook geen snas van onthouden. Met al die moeilijke woorden die erbij horen. Moet een mens daar geen wetenschap leren? Ja, maar die wetenschap, geliefde, zonder geloof, dat heeft niks te betekenen. Want Paulus had ook al die wetenschap opgedaan in de voeten van Gamaliel. Maar er was geen druppel geloof bij. Moet je allemaal wegwerpen. Moet je allemaal kwijt, dat is allemaal ballast. Er gaan al die vaten op het schip van Jona, die gaan allemaal overboord. Die kunnen je niet redden, kunnen je niet helpen. Die zijn je niet tot nut. Je hebt er niks aan. Maar die Galileese vissers, geliefden, die Galileese vissers, die waren van Christus onderwezen. Als je theologie niet, ik heb het al eens meer geleerd, heb ik gezegd, van Whitfield, dat vind ik nou zo schoon, hè. Hij zegt, ik weet dat Calvijn de institutie geschreven heeft. Hij zegt, dat verachtte die niet. Hij verachtte niet de Calvijn de institutie. Nee, hij zegt, maar ik heb hem nog gelezen. Ik heb hem niet nodig ook, zegt Whitfield. Hij zegt, want ik heb mijn theologie aan de voeten van Christus geleerd. Nou, als het zo niet is, geliefde, dan ben je geen theoloog. Als je het niet aan de voeten van Christus geleerd hebt, maar uit de boeken, uit de theologische boeken, hè, op die theologische scholen, dan ben je geen theoloog. En er zijn, zoals Huntington had niet geleerd, hij was een theoloog in Christus. Ja? Kobrugge had wel geleerd, maar die was op het woord afgestudeerd. Dat was ook een theoloog. Want dat ging allemaal gepaard met geloof. Kijk, dat maakt het onderscheid. Is het met het geloof gemengd? En als het met het geloof niet gemengd is, geliefde, heb het geen waarde. Ja. En het geloof maakt geen knieval voor de duivel. Denk er maar goed om. Dus dat moet eerst gezegd worden, geliefde. En ik heb zoveel te zeggen, maar ik kan niet alles zeggen. Straks, dan wordt het van daken gepredikt als Christus wederkomt om op de wolken des hemels, dan worden alle boeken geopend. Alle gedachten geopenbaard. Dat kunnen we nou niet allemaal uitklaren. Het is nou allemaal ten dele. Hè? Allemaal ten dele, ook een preek. Hè? Ook een preek, het is altijd ten dele. Het is de dwaasheid der prediking. Maar veracht het toch niet, geliefde, want Christus belieft die dwaasheid der prediking te gebruiken tot zaligheid, hè, van zijn gemeente. Ja. Dus, dat wonder van rechtvaardigmaking, geliefde, dat geschiet niet door een bloot geloof en niet door een algemeen vertrouwen. Nee, daar moet eerst Christus geopenbaard worden tot rechtvaardigmaking. En als dat niet is, ik heb veel mensen, pas ook weer een jongen horen spreken, hij zegt, toen ik in die eerste liefde liep. Ja, ik zeg maar, hou eens even. Ik zeg, wat ging er aan vooraf? Ik zeg, aan die eerste liefde, daar gaat de rechtvaardigmaking aan vooraf. Daar gaat de vergeving der zonde aan vooraf. Daar gaat de openbaring van Christus door woord en geest aan vooraf. Daar gaat aan vooraf de levendmaking. Doden zullen horen de stem des zoons van God. Ik zeg, kan je dat ook? Ja. Een bloot geloof, laat ik maar zeggen. Laat ik maar zeggen, een onbloot geloof, want het is eigenlijk een onbloot geloof. Dat is niet zaligmakend. Nee, net zo min een onbloot vertrouwen, zonder de vrijspraak van geen zaligmakende betekenis is. Het ware geloof, geliefde, bevat ten eerste kennis. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Zaligmakende kennis. Zaligmakende kennis aan een geopenbaarde Christus. Want dit is het eeuwige leven, zegt Christus zelf hoor. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ziet u? Het geloof is kennen. Niet uit een boekje geleerd, maar door de geest Gods al geopenbaard, verklaard en toegepast. Maar er wordt in onze dagen een algemeen vertrouwen geleerd, geliefde. En dan grijpen ze de belofte Gods aan. Dan zeggen ze, ja, ik had ook zo'n docent op die school waarvan ik u straks vertelde. Hij zegt, het was voor mij altijd een raadsel. De weg der zaligheid, hij zegt, maar toen las ik een boek. Die ging over Gods belofte. Hij zegt, toen werd het bij mij opgelost. Ik zeg, hoe? Nou, hij zegt die belofte. Hij zegt, er staan zoveel rijke beloften in het woord. Hij zegt, dat is mijn troost geworden. Ja, ik zeg maar, die belofte moet er wel toegepast worden, man. Ik zeg, of pluk je dat zo eigenhandig uit het Bijbelblad? He, dan zeg je van, nou, die belofte die lijkt me wel, die is voor mij. Zo? Ik zeg, Gods kinderen krijgen die belofte uit de mond van Christus toegepast. Laat ik het zo zeggen, dan is Christus de afzender. En de Heilige Geest de postbode. Mag ik het zo eens zeggen? Mag ik het zo eens zeggen? Bedoel ik niet oneerbiedig hoor. Dan spreek ik uit met heilige eerbied. Dan is Christus de afzender. En dan is de Heilige Geest de postbode. Daar zalig worden hoor. En dan, wat heeft de Heilige Geest, wat brengt hij mee? De woorden van Christus. De woorden van Christus, de beloften die in Christus ja en amen zijn. Als het zo niet gaat, geliefde, dan bedrieg je je eigen voor de eeuwigheid. Ja. Dus geloof is kennis van God, kennis van Christus, geopenbaarde kennis. Hè? Niet uit een boekje geleerd, maar door de Heilige Geest geopenbaard, verklaard en toegepast. Er wordt in onze dagen een algemeen vertrouwen geleerd jegens de belofte Gods. En dat vertrouwen moet dan doorgaan voor het ware. Maar geliefde, in de natuur is het al zo dat niemand iemand vertrouwt zonder hem of haar te kennen. Als je nou een vreemdeling tegenkomt. Ik zal het maar eens gewoon zwart-wit zeggen. Als je een vreemdeling tegenkomt en zegt, nou, nooit die man gezien of nooit die vrouw gezien. Geef je dan gelijk je portemonnee en dan zeg je nou, ik moet even naar de wc, let even op mijn portemonnee. Doe je dat? Doe je dat? Dat is net zo in het geestelijke hoor. Dat is net zo in het geestelijke. Die dwaze maagden die hadden nooit hun hart aan Christus toevertrouwd. Nog nooit. Nog nooit. Ze kenden hem niet. Nee, kun je natuurlijk wel vroom in de banen lopen. Net als die rijke jongeling. Ja. Maar hij vertrouwde zichzelf aan hem niet toe, want hij ging bedroefd heen. Hij ging bedroefd heen. Hè? En die bedroefdheid, geliefde, de tranen liepen over zijn wangen. En zijn hart die barstte van de wijdschap. Zulke een bedroefdheid is dat van die rijke jongeling. Dus je kunt hier wel met tranen zitten, geliefde. Maar zijn het nou echte zielentranen? Hè? Zijn het nou zielentranen die de Heer in zijn fles zal vergaderen? Daar loop ik maar over. Er zijn de tranen uit Christus. Er zijn de tranen uit die bronwel. Waarvan Gods woord zegt. En Jezus weende. Ja. Dus dat geldt nog. Hè, om op prinsen geen vertrouwen te stellen. Want er is geen heil bij te vinden. Hè. Nou is Gods woord waarachtig betrouwbaar. En het staat, Gods woord staat of valt niet met ons vertrouwen in dat woord. Denk erom. Gods woord is waarachtig betrouwbaar. Maar een onbekeerd mens zal zich nooit aan dat woord toevertrouwen. Omdat een mens van nature hopeloos voorwaardelijk is. Ook ten aanzien van God en Christus. Je kan zo op God vertrouwen, maar dat zal een mens nooit doen. Nooit. Maar wat is een ja-maars? Een vertrouwen zonder zaligmakende kennis van Christus, geliefde. Hoewel het evangelie en het geloof is niet voorwaardelijk. Maar de mens is voorwaardelijk. De mens is voorwaardelijk. En als een voorwaardelijk mens zijn vertrouwen op God stelt, dan komt die bedrogen mee uit. Wat moet er dan gebeuren, prediker? Een mens moet onvoorwaardelijk gemaakt worden. Voor het onvoorwaardelijke evangelie. Want als daar klinkt, hoewel gij dorstige komt tot de wateren. Komen ze dan? Komen ze dan allemaal? Komen ze dan allemaal? Nee, dan blijft die voorwaardelijke mens zitten. Die zal nooit komen. Tenzij die voorwaardelijkheid in zijn leven gedood wordt. En hoe geschiet dat dan? Nou, wat is er nou voorwaardelijk? Die oude mens is voorwaardelijk, die zich met handen en voeten gebonden aan de werken der wet. Die zal die nooit laten varen, nooit loslaten, nooit geloven.
Die oude mens, die komt nooit tot het geloof. Want die oude mens, dat is één brok werk heilig vlees. En vlees wordt nooit bekeerd. Nooit. Dus die moet gedood worden.
En daartoe heeft God zijn wet gegeven. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Ziet u, daar heb je nou de toetssteen van voor het ware leven des geloofs. Ik ben door de wet der wet gestorven. Hij zegt, want ik werkte 24 uur per dag. En ik dacht dat ik God een welgevallige dienst deed door het vervolgen van de gemeente Gods. Hij zegt, maar ik dacht dat ik, en ik was een farizeeër, onberispelijk, zegt hij, op een plaats. Hij zegt, maar toen het gebod kwam, toen het gebod, want daar is de Heilige Geest ook de postbode van het gebod. Die bezorgt de wet. En als het gebod binnenkomt, het gebod bel niet aan. Het gebod doet ook geen verzoek om binnen te komen. Hij kwam. En toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Wederlevend geworden. Hij dacht zo'n stipte fariseer was. Paulus zegt, ik ben erachter gekomen met helemaal fariseerschap dat ik zonder de wet leefde. Want toen het gebod kwam, werd het al de zonde levend. Toen moest ik mijn hand op mijn mond houden, anders zullen de vloeken eruit rollen. Hij zegt, maar toen ben ik gestorven. Toen heb ik pas geweten dat de wet een wet was. Dat de wet Gods was. Dat de wet een heilige wet is. Dat de wet geestelijk is. En ik was het niet. Ik was vleeselijk. En ik ben het nog. Dat is niet veranderd. Hoor. Dat vleeselijke geliefde, dat verandert niet in, door de wedergeboorte. Nee, dan kom je pas aan de wet dat je vleeselijk bent. Maar u zegt, er is toch ook een openbaring tot heiligmaking. Ja. Maar dat is diezelfde Christus, geliefde. Dat is diezelfde Christus. Paulus, ik heb het al meer gezegd, ik moet het maar weer herhalen. In onze dagen, als je in onze dagen de leer der heiligmaking moet geloven, dan werd Paulus van 100% vleeselijk, 90%, 80%, 60%. En bij zijn sterven was hij, zeg maar, ja, dan stond hij een beetje op het nulpunt, dan was hij, zeg maar, een beetje geschikt om ten hemel te reizen. Maar dat is de leer van de duivel hemzelf. Paulus is tot zijn laatste snik, en al Gods kinderen met hem, tot zijn laatste snik 100% vleeselijk gebleven, verkocht onder de zonde. Dat is de leer van Gods woord. Hij zegt niet, ik was vleeselijk. Nee, hij zegt, ik ben. Niet voor een deel, maar geheel. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Omdat de wet geestelijk is. Hij zegt, mijn heel mijn bestaan heb ik in die geestelijkheid van de wet. Die geestelijke bediening van de wet. Als vleeselijk, als vijandig. Leren kennen voor God. En geliefde, dat wordt niet minder, maar meer. Wat maakt dan het verschil? Genade. Genade maakt het verschil. Anders niks hoor. Geen vrome mens, geen mens die op weg is, geen twee mensen, hè, waarvan je de ene mens de schuld kan geven van je zonde. En de andere mens, hè, die gaat ten ver. Hè, net als die rijke jongeling. Hè. Ja, dat dacht je. Nee, Gods kind is geen twee mens. Echt niet hoor. Want die oude mens is dood. Wat is die dan, een nieuw schepsel in Christus? Ja, maar die zonde dan? Dat is het lichaam der zonde. Waarvan Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat is niet met dat verstand te beredeneren, want dan kom je er niet mee. Dat moet beleefd worden, dat moet geloofd worden. Dat moet doorleefd worden. Dus een vertrouwen van een volwaardelijk mens, geliefde, dat heeft geen betekenis. Een vertrouwen zonder zaligmakende kennis van Christus is van geen waarde. En aangezien het ware vertrouwen pas geschonken wordt door de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking, dan ga je geloven, dan ga je hopen, dan ga je liefhebben. En de aanneming des geloofs, geliefde, houdt dat nou vast. Ook als je nog onbekeerd bent, houd vast aan deze waarheid. De aanneming des geloofs volgt op de schenking van de gerechtigheid van Christus en nooit andersom. Nooit, nooit, nooit. Kijk, een verloren ziel die is een ziel die in zijn oordeel loopt, is dan ook nooit tevreden met allerlei adviezen om te geloven. Daardoor zal hij nooit gaan geloven. Never. Want zolang het voorwerp des geloofs zich niet openbaart, dan is het onmogelijk voor de ziel om te geloven. Het geloof moet een voorwerp hebben. Het geloof is maar een middel. Tegenwoordig maken ze van het geloof een middelaar. Maar het geloof is maar een middel, geliefde. En dat middel dat moet een voorwerp hebben om te geloven. En daartoe moet Christus zich openbaren tot rechtvaardigmaking. Door woord en geest hoor. Geen buitenbijbelse visioenen of zoiets. Nee, daar komen we straks op. Hè. Dat behoort tot de openbaring tot heerlijkmaking. Hè. Dan krijgt, zoals Paulus en zoals Johannes, hè, die krijgen dan gezichten, visioenen, hè, gezichten en openbaringen. Niet nodig tot zaligheid, hè, maar wel noodzakelijk hè, ten aanzien, in het kader van het van de heerlijkheid van het koninkrijk Gods. Ja. Kijk, dat niet kunnen geloven, dat is niet een slachtoffertoestand, maar dat is een goddelijke waarheid. Als een ziel in zijn oordeel loopt, geliefde, dan komt hij er. Weet je waar hij dan achter komt? De macht van het ongeloof. Hij de macht van het ongeloof wel eens. Heb je dat wel eens voelen wegen? De macht der zonde, de macht van het ongeloof. De zonde is een macht, het ongeloof is nog een grotere macht. En Christus zegt zelfs dat niemand tot hem komen kan. Daar heb je het woord die kan. Daar wordt niet al gesproken over de wil, maar er wordt over gesproken over het kunnen. Dus hier wordt door Christus de vrije wil krijgt de doodsteek. Hij zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Hij zegt, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus hier wordt ook het kunnen volledig aan de kant geschoven. Een mens kan niet. Hij wil niet, het niet kunnen komt voort uit het niet willen. Maar ik wil ook dat niet kunnen maar eens onderstrepen, liefde. Dat is geen slachtoffertoestand. Denk erom hoor. Want kijk, dan wordt het niet willen helemaal buiten beschouwing gelaten. Bij een slachtoffer, die zegt alleen, ik kan niet. Maar bij een echt ontdekte zondaar, die zegt ook, ik wil niet. Terubiet. En dan komt het niet kunnen voort uit het niet willen. Maar dat betekent niet dat onze onmacht een vrijbrief is voor onze onbekeerlijkheid. En een excuus voor onze vijandige doodstaat. Nee, nee. Als we dat menen, geliefde, dan zal het straks tot u klinken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Alle bedenksels van de mens, alle voorwaarden van de mens, die worden terzijde geslagen. Gods volk wordt uit vrije genade behouden, maar je gaat door eigen schuld verloren. Ziet u, er zit geen grijs gebied tussen. We zitten nog niet een paar andere escape wegen tussen, hè, waarvan je zegt van nou, dan kan ik mijn gedanig op beroep of daar. Nee, een mens wordt door vrije genade behouden en zo niet, dan gaat hij door eigen schuld verloren. Daar zit niks tussen. Het is of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. En Gods volk kent allebei, die kent ook die reuken des doods ten dode. Hè? Ik ben door de wet der wet gestorven, dan was de wet de bediening des doods. Eerst moet die oude mens sterven. U zegt, dat klinkt nogal verwaardelijk. Nou, dat zei Paulus niet voordat hij tot bekering kwam. Hij zegt, heb nergens gezegd, ik moet aan die oude mens sterven. God had het hem ook niet geboden. Hij heeft nooit tegen Paulus gezegd, je moet eerst aan die oude mens sterven. Nooit. Maar toen het gebod kwam, was de dood een feit. Daar heb je het. God kwam onvoorwaardelijk binnen, ook al in het stuk der ellende. Dan komt hij met zijn wet. Dan zegt de Heilige Geest, ik kom de wet bij u brengen. Ik kom de wet bij u bezorgen. En ook in die levendmaking, dat is nou het wonder. Dan komt de Heer binnen door gesloten deuren. Want hij is de deur zelf. Ja. Komt hij binnen door gesloten deuren. Dan zegt hij, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Heb je dan open gedaan, denk je dat? Nee, dan heeft hij zelf open gedaan. Dan heeft hij zelf die deur van die koperen grendels des duivels. Heeft hij zelf die grendels verbroken en is hij door die deur binnengekomen. Ja. Er is dus geen aanneming, geliefde, zonder de voorafgaande schenking. Ja, die voorafspraak op de tekst van onze overdenking. Die is wat uitgebreid, maar dat is echt noodzakelijk. Ik kan me zo niet beginnen. Daar gaat wat aan vooraf. Daar is in het leven van Paulus heel wat aan vooraf gegaan, geleden. En niet om het nou helemaal die voorweg helemaal breed uit te meten. Nee. Het is altijd Christus en die gekruisigd. Hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom je daar nou aan? En dan gaat hier in onze tekst worden, gaat het niet over de rechtvaardigmaking. Dus daarom zeg ik, daar gaat heel wat aan vooraf, aan die openbaring tot heerlijkmaking. Daar gaat eerst de openbaarde stuk der ellende aan vooraf. Paulus op weg naar Damascus. Openbaring tot rechtvaardigmaking in de rechterstraat. Openbaring tot heiligmaking. Als Paulus daar 3,5 jaar in die woestijn van Arabië verkeerd hebt. Dan moet hij leren dat Christus ook de Christus is tot heiligmaking. Waarvan hij spreekt in 1 Korinthe 1 vers 30. Hè, dat Christus ons geschonken is niet alleen tot wijsheid bij God. Maar ook tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. Nou, Gods volk krijgt een volkomen zaligmaker in het stuk van de rechtvaardigmaking. Maar ze moeten wel ontdekken wat zij in hem hebben. Dan moet de Heer zich weer nader openbaren en dat zal de Heer ook doen, zich nader verklaren, hè, zoals hij zich nader verklaarde en zoals hij de Christus verkondigde vanuit het Oude Testament, vanuit Mozes en de profeten. Het is voor Gods volk zo dikwijls, hè, en niet een misschientje, nee, want als ze levend en zalig gesproken zijn, geliefden, dan is dat geen misschientje. Maar ze willen meer van die Christus weten. Ze willen meer van zijn schatten ontdekken. Die in zich heeft en die met zich meeneemt. Er bestaat niet zoiets van een gearriveerd christendom, hoor. Want de kennis van Christus, geliefden, er zit geen plafond in en er zit geen bodem in. Dat is een onmetelijke zee van heerlijkheid, van wijsheid, van schatten en gaven. En de bruid uit het Hooglied, die roept het uit. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Kun je nagaan, geliefde? Dat zei ze door het geloof. Maar straks zal de kerk ook uitjubelen. Alles wat in hem is, is zo gans begeerlijk. Want die schatten die hij in zich omdraagt, geliefde, die zijn onuitputtelijk, zo uitnemend, niet te bevatten. Dan kun je je verstand wel thuis laten. Want God laat zich alleen maar bewonderen. Niet begrijpen. God is onbegrijpelijk. Ja. Dus er is geen aanneming zonder de voorafgaande schenking. Door de kracht van Christus' opstanding wordt de ziel wedergeboren en dat geschiet op zijn spreken door woord en geest. Eenvoudig hoor, zalig worden is eenvoudig. Hè? Door woord en geest op de aanneming en waarop de aanneming des geloofs volgt. En daar zegt Paulus, het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Hij zegt, toen moest ik wel geloven, toen kon ik niet anders dan geloven. Want de Heer brengt alles mee. Geloof, hoop en liefde. Hij brengt zichzelf mee. Rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. Een volkomen zaligmaker, maar om al die schatten in hem te ontdekken, geliefde. Ja, daar is dit leven te kort voor. Daar is dit leven te kort voor. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele, maar straks. Als wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we zullen alle schatten ten volle
dan zal de koning in verschepen uitroepen: de helft is mij niet aangezegd.
Dus als die indrukken van zaligheid, als die geloofsbelevingen van zaligheid die hier ten dele zijn, al zo heerlijk zijn, wat zal dan die volle heerlijkheid, wat zal dan in die volle heerlijkheid ons geopenbaard worden, wij die in Christus geloven, geliefden. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Nee, ik heb het verkeerd. Het achtste zangvers, dat gaat over hem. Hè? Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, daarvan het achtste vers. Wederom geboren geworden, als een vijand met God verzoend geworden, op zijn spreken door woord en geest. Hij zegt dat het heeft Goden beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Kunnen we dat nazeggen, geliefden, op goede gronden? Weten wij ervan dat wij zijn levend gemaakt door woord en geest? Heeft God ons in Christus vrijgesproken van schuld en straf door de belofte des evangelies? Weet u het nog? Door die belofte in ontvangst te nemen als een schenking Gods. En onze koning is van Israëls God gegeven. Of heb je hem genomen? Heb je hem erbij genomen? Net zoals de dwaze maten gedaan hebben. Als we hem kennen, geliefde, dan kunnen we de plaats aanwijzen in de schrift door welke de Zoon ons vrijgemaakt heeft Want dan zijn we waarlijk vrij. Dan is daar geen... Dan kan er geen misschientje zijn. Kijk, als je nou eens een pakketje van de post ontvangt. Zeg je dan de volgende dag, ik weet het niet. Dan weet je dat toch zeker dat je dat pakket... Nou kan het wel zijn, geliefde, dat je dat pakketje ergens neergelegd hebt. Dan zeg je van, ja, waar heb ik hem nou neergelegd? Waar heb ik hem nou neergelegd? Nou weet ik het even niet. Waar ik hem neergelegd heb. En dan ga je zoeken. Dan zegt Maria, heren, waar hebben ze hem toch neer? Waar hebben ze hem toch gelegd? Hij is niet meer in het graf. Dat kan. Maar je weet wel dat je hem ontvangen hebt. Je weet wel dat je dat pakketje ontvangen hebt. Is het niet waar? Rechtmatig ontvangen hebt. Dus Paulus is door de Zoon Gods vrijgemaakt in de rechte straat en dat kon geen leed meer uit zijn geheugen wissen. De openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking, dat is het begin van het geestelijke leven. En alles wat eraan vooraf gaat, behoort niet tot de wedergeboorte, maar tot de wettische overtuiging, waardoor onze ziel, waardoor onze geest der dienstbaarheid, want kijk, een mens die is sinds de zondeval, hebben we een geest der dienstbaarheid gekregen. Die hadden we niet in het paradijs. Wij hadden niet die geest der dienstbaarheid. Maar in het stuk der ellende, als de Heilige Geest een ziel gaat overtuigen, hè, van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt onze geest der dienstbaarheid ontwaakt. Dan wordt die wakker gemaakt. Maar dat is nog een dienstbaarheid, geliefde, tot vrezen. Vanwege de heiligheid Gods, vanwege de bediening des doods, vanwege onze openstaande schuld, hè, die de wet ons openbaart. Vanwege onze angsten der hel, die ons alle troost doet missen, dat wordt dan waar als die geest der dienstbaarheid ontwaakt. Maar geliefde, met die geest der dienstbaarheid zijn we niet geschapen. Tegenwoordig zijn er van die, ja, ik noem het maar spotters, die willen beweren dat de geest der dienstbaarheid de Heilige Geest is. Nou mensen, dat is wel een vreselijke, godslastelijke dwaling. Met die geest der dienstbaarheid is een klei, dat is onze geest, dat is onze eigen geest. En die wordt wakker gemaakt. Die ontwaakt als de Heilige Geest ons overtuigt. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. We zijn geschapen in het beeld Gods. En we waren vervuld met de Heilige Geest. Maar toen we God de rug hebben toegekeerd. Toen we naar de duivel geluisterd hebben. Is de Heilige Geest van ons geweken. En hebben we ontvangen de geest der dienstbaarheid. Waarvan we ons van nature niet eens bewust zijn. Zo dood zijn we. Tenzij we door de geest Gods worden ontdekt en overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dan gaan we vrezen zoals we nog nooit gevreesd hebben. Dan komen we erachter dat de vrede die we meenden te bezitten een valse vrede is. En dan worden er in onze dagen wat ingezegend met vrede, vrede, geen gevaar. Ontzaggelijk! Kijk, je kent de waarheid, je kent de historiciteit, je kent een historische Jezus spreken, geliefde. Je kent de historiciteit van de Bijbel helemaal zuiver preken. Maar het gaat God om de toepassing. En als je waarlijk ontdekt bent, dan gaat het je ook om de toepassing. Dan laat je eigenlijk niet meer zalig spreken buiten de toepassing op. Dan laat je eigenlijk niet meer het geloof aanpraten, hè, door al die oppervlakkige beleiders, hè, die spontaan tot het geloof gekomen zijn, geliefden. Nee. Het gaat altijd door de crisis van de dood van Christus. Die oude mens moet worden afgelegd. En daar hoef je je best niet voor te doen, geliefde, want dat komt niet tot stand, hè, door de wil des mans. Nee. Als die wet op bezoek komt bij Paulus, dan heeft die wet een zwaard bij zich. En die gaat die oude mens doorsteken. Zodat Paulus aan het einde van de wet komt.
En wie is nou het einde van de wet? Dat is Christus. Dat is Christus. Het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. En eigenlijk die gelooft. Dus dan gaan we vrezen zoals we nog nooit gevreesd hebben. Dan komen we erachter, geliefde, dat we bezet zijn met de geest der dienstbaarheid. Want als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, dan is alles in vrede. Hè? Maar dat is een valse vrede. Besef dat toch eens, geliefde, dat je van nature een valse vrede aan de hand had. Maar als die geest der dienstbaarheid tot vrezen zijn hoogtepunt bereikt, geliefde, dan dat we alles uit handen verliezen, al onze werken als een wegwerpelijk kleed, openbaar komen, dan we niets anders dan de dood overhouden, het oordeel en de eeuwige rampzaligheid. En als we dan over Christus horen preken, dat hij zich gewillig aan het oordeel en de toorn Gods over de zonde heeft overgegeven, o geliefde, dan is het toch zo'n eenvoudige zaak om de straf op de zonde te bilken. Dat is geen instap tot de wedergeboorte, hoor. Een gewillige strafaanvaarding is geen instap tot de wedergeboorte. Denk dat, dan maak je er weer een rekensom van. En die oude mens die maakt allemaal rekensommen, maar de nieuwe mens die gelooft. Begrijp je dat? Maar vanwege de gewilligheid van Christus, hè, die moordenaar aan het kruis, die zag de gewilligheid van Christus. Dat hij onschuldig, want hij gaat hem vrij pleiten. Hij zegt, wij hangen hier rechtvaardig, maar deze niet, dan wees hij op Christus. Deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Je hebt al de zonden van zijn volk op zich laten laden. Tot zonde gemaakt. Dat is de grootste misdadiger in de toerekening. Hij hing niet links, hij hing niet rechts. Hij hing in het midden. Te midden van de zondaren. En toen werd het voor die moordenaar aan het kruis zo makkelijk om zijn straf te aanvaarden. Wij daar rechtvaardig. Maar toen begon die God vrij te verklaren. Ja. En als zo niet gaat, geliefde, dan bedrieg je eigen voor de eeuwigheid. Want dat is het criterium. Hoor. Dat is echt het criterium. God moet toch een keer gelijk krijgen in ons leven. Maar wat een wonder, geliefde, als dat mag gebeuren. Deze zijde van het graf. Hè? Ziende op de gewilligheid van Christus. Is het dan niet, geliefde, eenvoudig. Hè? Niet eenvoudig zoals wij het verstaan. Makkelijk, nee. Maar dan wordt het goddelijk eenvoudig om je straf op je zonde te aanvaarden. Niet als een instap tot de wedergeboorte, nee. Maar vanwege de gewilligheid van Christus, die zich als de man van smarten heeft laten vertrappen en aan het kruis heeft laten slaan, niet omdat hij zelf gezondigd had, integendeel, maar omdat hij de straf die ons de vrede aanbrengt, op zich genomen heeft, om die te dragen, te doordragen en weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En als dan blijkt dat die gewillige Christus der schriften de toorn Gods vanwege de zonde gestild heeft in de weg van verzoening door voldoening, de duivel heeft overwonnen door zichzelf als een rantsoen voor de zijne op te offeren en zijn leven te geven om de doden het leven tot in eeuwigheid te geven, dan valt het zo vlak tussen God en uw verloren ziel. En dan houdt de ziel op met vechten. Dan geeft de ziel zich gewonnen. Op genade of ongenade. En daar ligt dan een verdoemelijke zondaar die geheel lijdelijk is. Die geheel onvoorwaardelijk geworden is. Gans rechteloos geworden is. Dat hij de billijkheid van zijn verdoemenis geheel omhelst. En zijn vonnis ondertekent. En voor de zulk is Christus zo uitnemend geschikt, geliefde. Dan blijft hij ook geen seconde meer achter. Want dan gaat het woord, het vlees geworden woord spreken tot de ziel. Tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dan doet het woord zo'n kracht. Dan is het ongeloof niet meer mogelijk. Op die stonden van het gericht is het. Als de ziel, als Christus zich gaat openbaren tot rechtvaardigmaking. Dan moet de duivel wijken, dan moet de zonde wijken, dan moet ongeloof wijken. Dan is Christus, enkel Christus, je gerechtigheid voor God. Dan kan de ziel niet anders meer dan geloven in de Zoon van God tot eeuwig leven. Omdat hij een aangenomen kind geworden is. Het eigendom van Christus geworden is. Waarover de duivel zijn macht verloren heeft. En dan maakt Christus zich bekend aan de ziel door woord en geest. En dan juicht de ziel in God verblijd aan hem gewijd. Dan zingt hij van zere wegen vanwege dat. De onmogelijkheid van zijn kant om nooit meer zalig te kunnen worden werkelijkheid geworden is door Christus in de toepassing des harten. En geliefde, dat is in het kort openbaring van Christus in de ziel tot rechtvaardigmaking, tot vergeving der zonde. Hè, in eens en voor eeuwig. En dat trekt God nooit meer terug. Dat ja-woord dat hij aan de ziel gegeven heeft, trekt hij nooit meer terug. Hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En geliefde, er is ook een openbaring tot heiligmaking. En daar hopen we dan als de Heer het geeft vanavond over na te denken. Ja, het is een wat lange voorafspraak in de tekst van onze overdenking, geliefde. Maar dat is zo noodzakelijk. Dat is altijd al noodzakelijk geweest, geliefde. Eerst Christus tot rechtvaardigmaking. Tot mijn gerechtigheid voor God. En dan ook zijn borg heiligheid. Die in die stonden tegelijkertijd komt weg te schenken. Want we hebben niet alleen te doen met Christus tot rechtvaardigmaking. Maar hij is ook onze heiligmaking. Geheel en al. Hij is in onze plaats gaan staan, geliefde. Waar wij hadden moeten staan. Om de toren van God, om dat zwaard van Gods toren. Die onze ziel had moeten doorsnijden, doorwonden. Dat zwaard heb Christus opgevangen in zijn middelaarschap. Tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. En dan wordt het waar. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Amen. O lieve Heere, uw woord is zo heerlijk en zo zalig voor een verloren ziel. Die Christus der Schriften, dat is een volkomen zaligmaker voor een verloren ziel. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Heere, mocht gij zijt de bezorger, gij zijt de afzender en uw geest is de bezorger van die heerlijke heilsgoederen. Ja, van die persoon, Christus Jezus, mocht hij de onze zijn en wij de uwe. Heere, zegen uw woord, pas het nog toe in de harten van jonge mensen, in de harten van de kinderen, in de harten van ouderen, opdat we u eenparig zouden bejubelen, bewonderen, door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Geliefde, laten we dan nog zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijke aanschijn voort en wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 89.
liefde ons blijdt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij, alle de eer. Amen.